Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Ayse Simon.
De teneur was, je kunt dus blijkbaar in Nederland Marokkanen doodschieten zonder dat je wordt vervolgd.
Nou ja, omdat in de pers ook de nuance van die persconferentie een beetje verloren ging. Tenminste, dat was mijn indruk. Ja. Want sommige pers die brachten in het nieuws. Zojuist heeft de hoofdofficier de verdachte vrijgesproken. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar die termen werden gebruikt.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Ayse Siemen. Welkom Ayse.
Welkom Wout.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Ayse bij betrokken is geweest. Ayse. Ik heb een gewetensvraag. Wat zou jij doen als er twee gewapende inbrekers in je huis stonden?
Voorspellen wat je doet is heel lastig. Maar van mij hoef je geen heldenmoed te verwachten.
Nee.
Dus ik zou denken, doe me niks. Pak wat je wil pakken en ga weg.
Ja, verwacht dat is misschien ook wel een begrijpelijke reactie. Ik ben ooit een keer, toen zag ik een inbraak in een auto bij ons in de straat. En toen dacht ik, ik vlieg erop af. En toen gilde mijn vrouw... Ben je wel helemaal goed bij je hoofd? Want er komt de grootst mogelijke ellende van als je mensen gaat aanvallen en dat soort dingen.
Ik snap het wel.
We gaan naar de zaak van vandaag. In een juwelierszaak in het Brabantse Deurne lopen op vrijdagmiddag 28 maart 2014 twee mannen naar binnen. Met pepperspray en een getrokken wapen proberen ze de eigenaar die achter de toonbank staat te overvallen. Wanneer de juweliersvrouw, die in het kantoortje achter in de winkel aanwezig is, hoort wat er gebeurt... pakt ze een pistool dat haar man had aangeschaft voor het geval dat. Vanachter de deur van het kantoortje schiet ze 4 keer de winkel in. Ze raakt haar man in zijn hand en de 2 overvallers in hun hart en longen. De overvallers komen allebei te overlijden aan hun verwondingen. Bij ons aangeschoven vandaag is oud-hoofdofficier van justitie, nu raadsheercommissaris bij het Hof, Bart Nieuwenhuizen uit Den Bosch. Welkom Bart.
Dankjewel.
Wat doet een raadsheercommissaris precies?
Nou, die doet eigenlijk hetzelfde als een rechtercommissaris, maar dan in hoger beroep. En een raadsheercommissaris is degene die meestal verhoren doet.
Eerst lange tijd ben jij hoofdofficier geweest.
Ja.
Bij het landelijk parket, daarna in Den Bosch en Den Haag.
Ja.
Hoe verschilt het werk van een hoofdofficier van dat van een gewone officier?
Nou, je doet in ieder geval geen grote strafzaken meer. Af en toe een kleine zaak om weer voeling te houden en te kijken hoe het gaat. Maar je doet geen grote strafzaken meer.
Een teentje in het bluswater.
Ja, ja, een teentje in het bluswater. En je doet vooral de buitenwereld, zeggen we dan altijd. Dus je bent met burgemeesters bezig. Met de politiek ook. Met je procureur-generaal, de hoogste baas van het OM. En je bent het beleid aan het uitstippelen.
Dus het is eigenlijk meer een bestuurlijke functie.
Ja.
En wat vind je dan het leuk? Wat is het leukste? Is het zeg maar gewoon het werk leuker of is het bestuur?
Ja,
wat
vond je het allebei leuk, maar ik vond het wel leuk om de baas te zijn.
Ja.
Ja.
Maar voelde het dan ook alsof je de baas was over de officieren?
Nou, je gaat inhoudelijk in een strafzaak als hoofdofficier niet ingrijpen. Tenzij het een hele gevoelige zaak is.
Mm-hmm.
Dan wil je nog wel eens meekijken met het requisitoor. Komt er geen gedoe van in de pers of in de politiek? Maar inhoudelijk grijp je natuurlijk niet in.
En in deze zaak, hè, die overval op die juwelierszaak in Deurne... Ja. Was het eigenlijk van meet af aan allemaal hartstikke gevoelig. Wanneer hoorde jij van de gebeurtenissen van die dag?
Nou, ik denk een uur of 2 na de overval. Dus vrijdagavond werd ik al gebeld. En toen werd me al geschetst wat er gebeurd was. En op dat moment hadden we net de camerabeelden weten te veilig te stellen. En die werden op dat moment ook bekeken.
En wat werd jou verteld? Neem ons eens mee naar zo'n moment.
Er is geschoten in een juwelierszaak. De 2 overvallers zijn dood. En wie geschoten heeft en met welk wapen is allemaal nog hartstikke onduidelijk. De juweliersvrouw zegt dat zij geschoten heeft, maar dat kan ook haar man zijn geweest. Kan ook de overvallers zijn geweest. Dat de een de ander heeft doodgeschoten, al dan niet per ongeluk. Want er was een worsteling, er is gevochten. Dus ze wisten het niet. En dat moest uitgezocht worden.
Aysen, in het begin van zo'n strafzaak is altijd eigenlijk heel veel onduidelijk. Hoe toch, als zoiets net is gebeurd, dan krijg je volgens mij als advocaat ook nooit helemaal het complete plaatje. Hoe is dat?
Nee, dat klopt. Maar de fase die Bart net beschrijft is nog voordat er überhaupt een advocaat in beeld is.
Ja.
Er is eigenlijk een melding bij de politie binnengekomen. Overval, dodelijke afloop en wat gaan we doen? Dus politieapparaat helemaal volop bezig daar. Nou vraag ik me wel af, Bart, ben jij dan geïnformeerd als zaaksofficier of als hoofdofficier?
Als hoofdofficier.
En waarom was er dan? Waarom kreeg jij als hoofdofficier nou dat belletje?
Nou, als er twee overvallers worden doodgeschoten tijdens een overval, dan is er iets geks aan de hand.
En
dan komt het in de pers. Dan is de burgemeester, die komt op het net.
Ja.
Als die mij gaat bellen en ik weet van niks. Okay. Of als een procureur-generaal mij gaat bellen van wat is in jouw arrondissement gebeurd, Bart? En ik zeg, dat weet ik allemaal niet. Dan heb ik mijn winkeltje niet op orde. Hè?
Nee,
dus daarom word ik wel geïnformeerd.
Maar is het dan niet zo dat de zaaksofficier of de officier van dienst die avond, dat hij of zij de beslissingen neemt, gaat zeggen, ga de camerabeelden veiligstellen.
Ja.
En dat jij als een soort van lijntje erachter geïnformeerd wordt.
Ja, zo is het.
Zo is het.
Zo
dus
is
er
het.
Is ook wel een andere officier van justitie bij.
Ja, zeker, zeker.
Je zegt, dit was eigenlijk gelijk iets exceptioneels. Want twee overvallers doodgeschoten in een juwelierszaak. Heb jij dan op zo'n moment een soort plan de campagne? Is er een soort draaiboek wat jij gewoon afwerkt?
Nee, ik zeg dan tegen mijn rechercheofficier. Dat is weer de officier die boven de officieren hangt. En mij dan weer informeert over bijvoorbeeld bijzondere opsporingsmethoden die we willen gebruiken of niet. Wat er die avond gaat gebeuren. En toen die beelden werden veiliggesteld en die waren ook uitgekeken. Ja, toen werd wel wat duidelijker wat er was gebeurd. En die vrijdagavond, in de loop van de avond werd ook wel duidelijk dat die juweliersvrouw er ernstig aan toe was. Mentaal. En dan komt er op een gegeven moment de beslissing van wat gaan we nou doen? We hebben eigenlijk alles al. Hè? We hebben de PD, plaatsdelicten. De juwelierswinkel veiliggesteld. De forensische opsporing kan vol hun gang gaan. We hebben de beelden. We zien gewoon wat er gebeurd is. Het klopt met het verhaal van de juweliersvrouw. En het klopt met het verhaal van de juweliersman.
En misschien een rare vraag. Heb jij op zo'n moment die beelden dan ook al gezien?
Nee.
Die krijg jij ook niet te zien?
Jawel. Ik ben zaterdagochtend naar Deurne gereden. En heb ik die beelden bekeken. Op politiebureau. En ik heb met officier van justitie gesproken. En ik heb met recherche gesproken. En toen hebben we besloten om haar in vrijheid te stellen.
Oké, want aanvankelijk de man was gewond.
Ja.
Is hij aangehouden?
Hij is ook aangehouden. Als ik me goed herinner, maar ook vrij snel in vrijheid gesteld.
Oké, dus je hebt in principe dus een zaak met twee verdachten op dat moment.
Ja. Ja.
Een zaak met twee mensen die zijn doodgeschoten. En eigenlijk binnen 24 uur wordt degene die dat gedaan heeft vrijgelaten. Heb jij dat wel eens meegemaakt?
Nee, dit is een unicum. Nee. En dat maakt ook, denk ik, dat het juweliers-echtpaar van Deurne in noodweerzaken tot op de dag van vandaag door advocaten worden gebruikt. Wanneer wij een cliënt hebben die uit noodweer zegt te hebben gehandeld en toch in de voorlopige hechtenis moet blijven.
Ja. Wat was er op de beelden te zien?
Ja, op de beelden was wel te zien dat de juweliersman als eerste heel erg agressief werd benaderd. Meteen met heel veel excessief geweld door de overvallers. Met pepspray in zijn gezicht, slaan, schoppen. Er werd een vuurwapen getrokken met een demper. Was ook te zien. En je kon haar in het kantoortje ook zien. Je kon zien dat zij zag wat er in de winkel gebeurde. En zij kon dus zien dat haar man in doodsnood verkeerde. Zij kon daar niet weg uit dat kantoortje. Er was maar één uitgang. Dat was via de winkel naar buiten. Ze kon niet de winkel in. Sterker nog, ze heeft de deur tussen het kantoortje en de winkel ook dichtgehouden. Omdat een van de overvallers wilde het kantoortje in. Die wilde haar zoeken. Of althans, daar in dat kantoortje stond een hele grote kluis. Wellicht naar die kluis gaan. En toen heeft ze de deur dichtgehouden met haar gewicht. Maar die kon niet dicht, omdat er al een been van één overvaller tussen de deur zat. En toen heeft ze om het hoekje geschoten. Echt letterlijk om het hoekje.
Oké.
Okay. Het was het eerste schot. En dat bleek later het schot door het hart van de overvaller te zijn.
Zo.
Ja.
Dan komt eigenlijk gelijk de volgende vraag natuurlijk. Van, hadden zij een vergunning om een wapen in zo'n zaak te hebben? Want dat is natuurlijk gelijk wel een Ayse, ik vraag het eerst even aan jou. Want is dat juridisch relevant of er een wapen of vergunning was?
Ja, tuurlijk. Het is verboden om een wapen te hebben in Nederland, tenzij je een vergunning daarvoor hebt.
Ja.
En het gekke is natuurlijk, het hebben van een wapen is strafbaar, maar het gebruiken van een wapen onder omstandigheden kan een rechtvaardiging zijn. Dus dat zie je in noodweer gevallen of in zaken waar noodweer aan de orde is, dus dat je uit zelfverdediging handelt. Ja, dan zeggen we wel dat wapenbezit is strafbaar. Foei, had je niet mogen hebben, maar je hebt dat wapen gehad. Daarvoor ben je gewoon strafbaar, kan je straf krijgen. Maar het gebruik daarvan onder omstandigheden hoeft je niet tot een straf op te leveren.
Nou,
klinkt gek.
Ja, ik vind dat raar.
Ja, dat is natuurlijk ook raar. En in dit geval, kijk, Bart begint er al over. De man die is in direct contact met twee jongens, met twee overvallers. Eén heeft pepperspray, gebruikt dat. De andere heeft een wapen met een demper. Je zegt getrokken wapen. Werd daarbij iets gezegd met geef de code van de kluis of geef ons je spullen. Want je zegt ook, hij verkeerde in doodsnood.
Ja.
Dat weet ik nou niet, want bij elke overval, niet bij elke overvaller, zijn uiteindelijk altijd uit op geld, sieraden of andere waardevolle items. Ze zijn er niet per se met de insteek om te doden. Dus het kan ook een dreigement zijn.
Ja.
En dat is wel van belang voor de beoordeling van de handelingen die de juweliersvrouw heeft verricht.
Ja, ja, de camerabeelden waren zonder geluid. Maar zij heeft wel verklaard dat zij hoorde dat een van de overvallers riep, schiet hem kapot. Schiet hem dood.
Mm-hmm.
Dat hebben we niet kunnen vaststellen dat gezegd is of geroepen is. De juweliersman kon zich dat niet herinneren.
Mm-hmm.
Maar zij was daar vrij stellig over.
Ja.
En dat maakte haar ook nog bevreesder voor het leven van haar man.
En er waren geen andere klanten op dat moment?
Nee, niemand.
Niemand.
Ik ga toch nog even terug naar dat wapen, Bart. Want jij bent nu ratiocommissaris bij het Hof.
Ja.
Wat heeft de wetgever, denk je, beoogd met het idee van, joh, als je een wapen hebt, al mag dat niet en je gebruikt het, dan wordt dat niet apart gewogen of zo?
Nee, ik zeg altijd zo, kijk, verboden wapenbezit is apert verboden. Er staan ook zware straffen op.
Ja.
Maar als je een verboden wapen hebt, dan heb je nog niet het recht verloren om jezelf te verdedigen.
Ja, ja, ja.
En dat is het beroemde Bijlmer-arrest. Heel lang geleden was er een stewardess die durfde 's nachts vanaf haar werk van Schiphol naar haar appartement in de Bijlmer niet ongewapend over straat. Ze was al een paar keer aangerand. En ze heeft toen bij een aanranding ook haar belagers neergeschoten. En daar heeft de Hoge Raad gezegd, ja, dat wapen mocht ze niet hebben, maar ze mocht zich wel verdedigen. En dat gold eigenlijk ook in deze zaak in Deurne.
Ja.
Ze mochten het wapen niet hebben, maar je mag je wel verdedigen. Dus het recht om je te verdedigen verlies je niet door het verboden wapenbezit. Overigens, moet ik er altijd bij zeggen, heb ik toen ook gezegd, als je een gewapende overval pleegt, verlies je ook niet het recht om te leven. Dus dat is de afweging die wel heel stevig gemaakt moet worden.
Ja, want ik kan me voorstellen dat jullie ook wel je realiseerden, joh, als dit echtpaar, en waarvan dus de vrouw ook eigenlijk heeft toegegeven dat ze geschoten heeft, er lag een vuurwapen, dat mocht niet. Als wij die zo snel op vrije voeten stellen,
ja,
dan gaat wel een dingetje worden.
Gaat wel een dingetje worden.
Ja. En dan neem ik aan dat jij nou, toch eens even gaat overleggen met deze en gene over wat er dan gaat komen. Hoe ging dat? Neem ons eens mee.
Nou, ik heb met de rechercheofficier en met mijn plaatsvervangend hoofdofficier toen uitvoerig overleg gevoerd. En met de zaaksofficier uiteraard. En de pakketsecretaris en met de recherche. Die zaterdag wel stevig rond de tafel gezeten wat te doen. Maar de keuze om haar in de voorlopige hechtenis te houden, dat was een veel te moeilijke keuze in die zin dat we haar eigenlijk niet meer nodig hadden. Ze had haar verklaring al meteen helemaal in 4 verklaringen diezelfde avond nog uitgespuugd. Ze was bereid om die iedere keer weer te herhalen of aan te vullen als dat nodig zou zijn. En ze was er mentaal en geestelijk echt heel slecht aan toe. Ze waren
persoonlijke omstandigheden.
Ja, ze waren 4 jaar eerder ook overvallen. Mm-hmm. Dat was de reden voor de juweliersman om een vuurwapen aan te schaffen. Zij had door die overval PTSS opgelopen. Had ook een hele lange therapie gevolgd.
Dat was allemaal
voor deze overval.
Dat konden ze ook allemaal aantonen.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
En hoe had ze toen gehandeld in 2010?
Dat weet ik niet. Toen hadden ze geen vuurwapen. Toen zijn ze gewoon overvallen.
Ja, maar we kennen natuurlijk allemaal die beelden van Op Spoor en Verzocht. Van gewapende overvallen op juweliers, zonnebrillenwinkels, mensen in woningen. Dat gaat er niet zelden extreem aan toe. Dus ik kan me wel voorstellen dat de paniek enorm moet zijn geweest. Het is natuurlijk ook, als je een juwelenzaak hebt, zo ongeveer je nachtmerrie. Want je weet, vroeg of laat...
Ja. Kan dit een keer gebeuren,
ja.
Ja.
Maar wat ik niet snapte eigenlijk, Bart, is dat wapen, daarvan staat vast, volgens de lezing van juweliers vrouw en juweliers man, dat ze dat hebben sinds 2014.
Ja.
Dat ze dat hadden voor hun eigen veiligheid, mocht het een keer nodig zijn.
Ja.
Maar toch kiest het Openbaar Ministerie ervoor om niet haar te vervolgen voor verboden wapenbezit, maar alleen man.
Ja.
Terwijl zij wel weet dat het wapen er is.
Ja.
Het weet te vinden op het moment dat het een penibele situatie wordt.
Ja.
En dat er ook munitie is, dus schiet klaar.
Ja.
En ook in die omstandigheden zie ik toch in mijn eigen praktijk heel vaak dat meerdere mensen, zeker setjes, worden vervolgd voor het medeplegen, het samen voor handen hebben van dat wapen.
Ja.
Dat lijkt, die beslissing van het Openbaar Ministerie, snap ik eigenlijk niet dat het alleen voor de man aan de orde is geweest.
Ja. Nou, dat heeft puur met haar persoonlijke omstandigheden te maken. Want je hebt gelijk, normaal wordt iedereen die vuurwapen in zijn handen heeft gehad vervolgd gewoon.
Ja.
Want dat willen we ten alle tijde natuurlijk bestrijden. Dat was in dit geval ook logisch geweest. Waren het niet dat zij hele bijzondere persoonlijke omstandigheden hadden, haar psyche maakte... Mm-hmm. Kijk, je moet niet vergeten dat als we haar hadden vervolgd, dan had zij dus de gang naar de openbare terechtzitting moeten maken. Door een haag van journalisten waarschijnlijk had ze de gezicht moeten inleveren. Want ze was natuurlijk niet dan de verdachte van het vuurwapenbezit, maar zij was dan de schutter van de juwelierszaak.
Maar dan ga je wel gelijk 7 stappen verder. Want je hebt natuurlijk nog wel, je hebt ze alle 2 aangehouden op vrijdagavond. Ze doen hun verklaringen.
Ja.
Je laat ze vrij. Je had prima kunnen vervolgen, de mevrouw, de juweliersvrouw, voor verboden wapenbezit.
Ja.
En je had haar ook kunnen voorgeleiden bij de rechtercommissaris.
Ja.
Met daarbij de kanttekening tegen de rechtercommissaris te zeggen, ik wil graag dat zij geschorst wordt vanwege haar persoonlijke omstandigheden.
Ja.
Die zijn uitzonderlijk.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat er een verdenking is die stevig genoeg is voor verboden wapenbezit, voor 2 doodslagen. Maar ik zie een mogelijk succesvol beroep op noodweer.
Ja.
En waarom is de gebruikelijke gang niet gevolgd? En hebben we in deze zaak te maken gehad met een persconferentie van de hoofdofficier nog geen 24 uur nadat het is gebeurd?
Daar wou ik net naartoe, die persconferentie.
Ja. Nou ja, dat klopt. We hadden de andere gang van zaken kunnen volgen. We hadden het kunnen voorgeleiden bij de rechtercommissaris. We hadden kunnen schorsen. Het was zaterdag, hè. Dan zou de voorgeleiding worden op maandag. En dan had ze toch nog het weekend moeten doorbrengen op het politiebureau.
Het klinkt alsof het Openbaar Ministerie gewoon medelijden met haar had.
Ja, nou ja, haar persoonlijke omstandigheden en haar psyche op dat moment waren dusdanig dat wij vonden dat zij niet meer langer nog een nacht in een politiecel zou moeten doorbrengen.
Ja, ik kan maar wat ik. Nou, laten we naar de persconferentie gaan. Zaterdagmiddag, 6 uur.
Ja, ja.
Hoe ging dat? Wat ging, hoe, nou, dan ga je met je voorlichters, want ja, je bent hoofdofficier, dus ik neem aan dat, hoeveel voorlichters had jij? 1, 2?
Ja, 1 of 2 geloof ik.
Ja, ja. Dat ga je helemaal doorspreken van tevoren en dan komt dat moment.
Ja.
Hoeveel pers was daar?
Ja, het was heel druk. Er was ook landelijke pers, plaatselijke pers. Vrouw vrijgelaten was natuurlijk buitengewoon uitzonderlijke situatie. Het was ook nog, het ging ook nog wel veel verder dan de richtlijn van het Openbaar Ministerie.
Ja, daar moet je me even mee helpen. Wat de richtlijn van het Openbaar Ministerie?
Dus het procureurs-generaal stelde af en toe richtlijnen vast hoe te handelen in bijzondere situaties. Dat noemen ze dan richtlijnen. Dat zijn geen eisen, dat is geen wet van mede en persen. Daar mag je van afwijken natuurlijk. Maar de richtlijn is dat iemand die zich mogelijk heeft verdedigd, maar daarbij zijn slachtoffers gevallen, die worden niet in vrijheid gesteld. Dat is de richtlijn.
En daar week je dus?
Daar week ik vanaf, ja. Ja, om redenen dat vanwege de psyche en de mentale toestand van een verdachte op dat moment.
Nou weet ik wel wat persconferenties toevallig. En ik weet ook dat er dan van tevoren een soort aantal vragen wordt, dat jij voor een beetje wordt geprept. Hè? Van ze kunnen dit gaan vragen, ze kunnen dat gaan vragen. Hier kun je dit op antwoorden, hier kun je dat op antwoorden. Was er nou een vraag die op dat moment extreem lastig voor jou was geweest?
Ja, er waren wel een paar vragen die extreem lastig waren op dat moment.
Ja. Was je nerveus voordat je die persconferentie in moest?
Ik wist wel dat we iets hadden gedaan wat heel gek was. En dat ik daar wel heel veel commentaar op zou krijgen.
Maar was jij persoonlijk nerveus?
Nou, ik was wel nerveus, maar het gezonde nerveusiteit.
Wedstrijdspanning, het is een ernstige zaak, maar ik kan me voorstellen dat je denkt van, oké. Wat was de boodschap die jij ging geven?
Ik wilde de boodschap uitbrengen.
Ja.
Achteraf bekeken is dat niet helemaal goed overgekomen, geloof ik. Maar ik wilde in ieder geval wel goed gezegd hebben dat ze naar huis mochten. En dat ze allebei verdachten zouden blijven. Dat heb ik ook meermalen gezegd. Ik heb ook meermalen gezegd, zoals de stand van zaken nu is. En ik heb daarbij ook gezegd dat als later in het onderzoek mocht blijken dat er echt sprake is van noodweer, dat het dan zomaar zou kunnen zijn dat we dan niet tot vervolging overgaan. Dat laatste had ik op dat moment met de wijsheid van achteraf misschien niet moeten zeggen, want dat gaf veel onduidelijkheid.
Ja, want dat is natuurlijk wat een voorlichter je altijd zal meegeven. Ja. Bart, laat er geen licht tussen zitten.
Nee, precies. Ja.
Want had je gewoon helemaal niet moeten zeggen.
Nee, ik had moeten zeggen, ze blijven verdachten. We gaan het allemaal tot op de bodem uitzoeken. En later gaan we beslissing nemen.
En werd toen op de gang gezegd door jouw voorlichter, Bart, waarom heb je dit gezegd?
Ik kan me niet meer herinneren.
Nee, okay. Nee, maar weet je nog waarom je dat wel hebt? Wilde je gewoon zo volledig mogelijk zijn?
Nou ja, ik wilde gewoon uitleggen dat noodweer kan leiden tot ontslag van rechtsvervolging. En dat je dan wel de keuze kunt hebben als vervolgende instantie om niet iemand te dagvaarden.
Ja, wat ik me van die tijd nog kan herinneren. Ik weet niet, kan jij je deze zaak nog goed herinneren, Aysen?
Ja, ik kan me deze zaak heel goed herinneren. En dat komt omdat dit past in een tijd dat Wilders, ik denk nog geen 10 dagen daarvoor, in ieder geval dezelfde maand, daarvoor in een openbare ruimte heeft lopen scanderen hoeveel Marokkanen er wel of niet moesten zijn. Minder Marokkanen, minder Marokkanen.
Ja. En dus, deze overvallers, die waren doodgeschoten.
Zijn dat Marokkanen.
Marokkaanse mannen waren
dat. En het Openbaar Ministerie gaat 1 dag nadat 2 Marokkaanse jongens zijn doodgeschoten, pal achter een verdachte aanstaan.
Ja.
En dat zorgde destijds voor mijn cliëntele, voor iedereen in mijn omgeving, dat gevoel van discriminatie.
Ja. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Hadden jullie dat, zeg maar, in je communicatieplan? En dat noem ik even, ja, dat is een raar woord misschien. Maar, ja, zou ik een communicatieplan is van, jongens, hoe gaan we dit naar buiten brengen? Ja. Hadden jullie in je communicatieplan meegenomen dat Wilders net die minder? Nee. Daar hadden jullie dus helemaal niet.
Totaal niet. Ik zal je sterker nog vertellen, ik heb ook pas veel later stadium begrepen dat het Marokkaanse jongens waren. Ik dacht namelijk eerst dat het een Algerijn en een Tunesië was. Maar dus dat was volgens mij op dat moment ook helemaal niet een interessant gegeven in de afweging.
Dat wist je gewoon niet. Nee, wat ik me kan herinneren, ik kan me twee dingen van die tijd herinneren. Dat is dat er ter rechterzijde van het spectrum wel werd gezegd, of mensen die behoorlijk law and order zijn, van nou ja, dan moet je maar geen juwelier overvallen. Want het is het risico van het vak en lekker voor ze. Hè? Dat was een beetje de teneur. Aan de andere kant waren er ook wel veel geluiden van ja, je kan niet zomaar met een illegaal wapen. Dat mag niet. We wonen hier niet in Texas. Dus we wonen in Nederland en een illegaal wapen waarmee je gewoon twee overvallers doodschiet. Ja, dat kan allemaal niet. Dus die zaak, het ontplofte een beetje in Deurne, kan ik me herinneren.
Ja, er waren rellen in Eindhoven zaterdagavond en ik geloof maandagavond ook in Deurne. En de burgemeester nog een noodverordening moeten uitgeven.
Ja, en het was de teneur was, je kunt dus blijkbaar in Nederland Marokkanen doodschieten zonder dat je wordt vervolgd.
Nou ja, omdat in de pers ook de nuance van die persconferentie een beetje verloren ging. Tenminste, dat was mijn indruk. Ja. Want sommige pers die brachten in het nieuws. Zojuist heeft de hoofdofficier de verdachte vrijgesproken. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar die termen werden gebruikt.
Ja, ja, maar goed, kijk, voor een leek snap ik wel dat zo wordt gedacht, want dat is natuurlijk wel een beetje zo. Iemand wordt in een zo vroeg stadium geloofd. Eigenlijk naar huis gestuurd in de verwachting dat de noodweersituatie is. Ja. Dan snap ik wel dat de gemiddelde Nederlander denkt, ja, die hoofdofficier die spreekt een verdachte vrij, want die hoeft nooit meer naar de rechter.
Ja, maar ik heb wel 17 keer gezegd, ze blijven verdachten en we gaan het eerst eens goed uitzoeken.
En dan zie je
dat ging toch verloren in het geweld.
Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo'n uitzonderlijke zaak. Omdat ik zit te denken van ja, er zijn mensen die voor minder heel wat langer in voorarrest hebben gezeten. En dat is natuurlijk waar je ook als OM mee kampt. Ja. Dat iedereen dan zegt, ja, en in die zaak is dat niet zo. En alle advocaten, ik bedoel, heb jij wel eens gehad dat ik vroeg het je aan het begin van de uitzending. Nou nee, dat heb je nog nooit gehad. Dat iemand dood heeft geschoten en die is binnen 24 uur buiten. Het komt heel zelden voor.
Echt mega zelden, maar ik heb ook zo vaak, ik doe dat eigenlijk steeds minder, maar in der tijd verwezen naar de beslissingen in Deurne. Zo kan het ook en zo is het ook zuiver. Als het allemaal zo duidelijk is, waarom kan iemand die een beroep doet op noodweer in de eerste 3 dagen niet naar huis worden gestuurd?
Vluchtgevaar, zoals zou je dan vaak horen.
Ja, of het onderzoeksbelang, we geloven het nog niet. Ja. De vraag naar noodweer is een beslissing die aan een rechter is op de laatste zitting bij de inhoudelijke behandeling.
Ja. Er waren ook advocaten die zich hier behoorlijk druk om maakte. Dat waren de advocaten Peter Plasman en Benedict de Fiek. En zij stonden de nabestaanden van de overvallers bij. Ja. En die zeiden, nou, die conclusies van die Bart Nieuwenhuis, die waren veel te voorbarig.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wat jij nu net zei. Ah, ja. Had je daar begrip voor?
Zeker. Kijk, en die beslissing die we hebben genomen uiteindelijk om toch bij dat CPO vast te houden, na maanden onderzoek en echt zware afwegingen, die was niet licht genomen op dat moment. Maar ik begreep heel goed dat de nabestaanden daar natuurlijk niet mee konden leven. Want als wij namelijk niet zouden vervolgen, dan ontnemen we natuurlijk de nabestaanden. Er zijn 2 jonge mensen doodgeschoten, overleden. Dat is natuurlijk dramatisch.
Ja.
Die nabestaanden ontnemen we ook het spreekrecht. We ontnemen ze een vordering tot schadevergoeding. Dat doen we allemaal omdat het team erop zitting komt. Dus
ja, en het proces draait natuurlijk om waarheidsvinding. En daaruit moeten we, dan wordt vastgesteld wat er nou precies gebeurd is.
Nou ja, daarom, nogmaals, die camerabeelden waren zo belangrijk. Als we die niet hadden gehad, dan was het denk ik echt heel anders gelopen. Maar nu konden we echt zien wat daar gebeurde in die juwelierszaak.
Cruciale vraag bleef natuurlijk, hè, ook na die rellen en al het gebeuren. Is er nou sprake geweest van noodweer, eisen? Wat zijn de vereisten voor noodweer?
Oeh, dit wordt even lastig uit het hoofd, maar ik weet het wel hoor. Er moet sprake zijn van een wederrechtelijke aanranding. Dus er moet geweld zijn wat in strijd is met de wet. Nou, dat is dan de belaging van juweliersman.
Ja.
Dan mag je daartegen optreden. Maar je handelen, dus je eigen gedrag ter verdediging, moet wel proportioneel en subsidiair zijn. En dat betekent dus, het moet in verhouding staan tot het geweld. Dus als iemand jouw man een tik geeft, dan moet je die in principe niet gelijk neerknallen. Dat is niet met elkaar in verhouding. En het moet ook geboden zijn. Het moet noodzakelijk zijn, die verdediging.
Ja, ja.
Dus dat is denk ik waar Bart zei, man stond doodsangsten uit. Doordat hij werd belaagd door twee personen. Eerst met een met pepperspray, daarna met een getrokken wapen. Vrouw ziet dat gebeuren, acteert. En dan is de volgende vraag, is haar handelen in verhouding tot wat daar is gebeurd?
Ja. Bart,
ja.
Kon je zien dat zij bijvoorbeeld direct werd bedreigd? Dat was dus,
ik kon het meteen zien. Je ziet een van de overvallers ook, die probeert het kantoortje binnen te komen.
Ja.
Zij probeert die deur dicht te houden. En daar is er al een strijd bij die deur. En haar man ligt op dat moment op de grond te vechten met een andere overvaller. En dat ging er behoorlijk aan toe. Hè? Om een detail te vertellen daarover. De voetzoolafdruk van een van de overvallers stond op het gezicht van de juweliersman.
Ja.
Dus het ging daar tekeer.
Ja. Want dat is natuurlijk wat je vaak hoort in dit soort zaken. Van nou ja, u had ook iets anders kunnen doen. Hè? Dat is vaak wat ook in de rechtbank een verwijt is van, joh, op dat moment had je ook prima even de politie kunnen bellen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. 112. Was er sprake van dat soort dingen? Had zij iets anders kunnen doen? Was haar telefoon?
Ja.
Was er...
Dat is moeilijk te zeggen. De hele overval heeft 1 minuut en 11 seconden geduurd.
Ja.
1 minuut en 11 seconden.
Dus hij heeft dus die jongens die zijn binnengekomen?
Vanaf het moment dat de eerste overvaller binnenkomt. Want eerst komt één overvaller binnen. Die gaat praten met de juweliersman over de verkoop of aankoop van een horloge. Ja. En dan ziet hij in het halletje een tweede overvaller staan. Hij laat nooit meer dan één klant in de winkel binnen. Maar hij dacht op dat moment, hey, die tweede overvaller, die herken ik, dat is een vertegenwoordiger. Het is vrijdagavond 17:30, best wel een redelijke tijd voor een vertegenwoordiger om nog even langs te komen. Dat is een vertegenwoordiger, ik laat hem toch binnen. En dat bleek de tweede overvaller te zijn. En die kwam meteen met een getrokken wapen. En die liep meteen rechtdoor richting het kantoortje. En hij dacht, hey, mijn vrouw wordt belaagd door een overvaller met een wapen. Dus hij heeft zich ontrokken aan die eerste overvaller. En aan die pepperspray in zijn gezicht. En heeft die tweede overvaller tegengehouden. Is toen met die tweede overvaller in gevecht geraakt. Heeft ook geprobeerd het wapen af te pakken. En de eerste overvaller is toen het kantoortje binnen willen gaan. Maar heeft zij de deur half dicht weten te houden. En in die struggling en in die opeenvolging van handelingen in secondes.
Ja.
Heeft zij niet gedacht, kom, ik ga eens even 112 bellen.
Nee.
Dat heeft ze overigens wel onmiddellijk gedaan nadat de fatale schoten werden.
Is daar een paniekknop in de juwelier? Die je ziet toch ook vaker?
Geen paniekknop, volgens mij. Nee.
Ja.
Nee. Niet alleen is de samenleving bolt en bruist het dus op zo'n moment, maar ook in de politiek. Want Mark Rutte, Fred Teven, oud-officier van justitie. Die hebben bij eerder incidenten wel eens gesproken over een soort bedrijfsrisico. Als je een overval pleegt met een wapen, dat hoort nou helemaal. Dat is het risico van het vak. Eigenlijk was deze zaak best wel een beetje politiek, hè?
Ja.
Hoe was dat voor jou? Want ik bedoel, in principe hebben we in Nederland een scheiding der machten. En opeens ben je dan toch ook in een soort politiek spel verzeild geraakt.
Ja, hoe was het voor mij? Dat laat ik dan over me heen gaan. Ik ik ga daar niet op reageren. Er zijn kamervragen gesteld over mijn optredens en zo. Is dat nou wel, kan dat nou eigenlijk wel? Maar goed, daar kan een minister natuurlijk niks over zeggen. Want die mag niet over individuele strafzaken informatie geven.
Hoeveel interviewverzoeken heb jij in die tijd gekregen?
Ja, ja. Kan ze denk ik niet tellen. Nee, heel veel in ieder geval. Ja.
En ben je ergens op ingegaan?
Nee, ik ben nergens op ingegaan. En ik heb ook uiteindelijk, toen de beslissing was genomen, die CEPO-beslissing, toen heb ik wel gezegd, nu moeten we een hele uitvoerige persconferentie geven. Want iedereen heeft wel recht, want dat is namelijk ook de functie van een openbare terechtzitting. Iedereen heeft recht om te weten, wat is nou precies gebeurd en wat zijn de afwegingen geweest?
Nou,
en toen heb ik die persconferentie gegeven.
De tweede persconferentie?
Ja.
En wat
ja.
heb je daar gezegd?
Ja, toen heb ik uitgelegd wat er nou precies gebeurd was en wat onze afwegingen zijn geweest om tot het besluit te komen om de man te vervolgen voor verboden wapenbezit. Die is ja. daar ook voor veroordeeld.
Ja.
En haar te seponeren.
Die tweede persconferentie, hè, daar heb je ook, dat was voor die tijd volgens mij best wel baanbrekend, zou ik wel zeggen. Een 3D-video,
ja, ja.
Audio van een 112-oproep van de juweliersvrouw.
Ja.
Hebben jullie dat gedaan om toch een soort van waarheidsvinding te kunnen bieden? Wat ja. was het idee daarachter?
Het idee was dat iedereen moet weten hoe de afweging van het Openbaar Ministerie is geweest in deze bijzondere zaak. Dat dit niet gebruikelijk is, maar dat de ongebruikelijkheid van de beslissing is ingegeven door deze feiten en omstandigheden.
Ja. Hebben jullie ook overwogen om, zeg maar, ook buiten het juridische speelveld om met bijvoorbeeld de nabestaanden van de jongens die doodgeschoten waren, om daar tot een soort consensus te komen?
Zeker, we hebben met de nabestaanden heel veel gesprekken gevoerd. We hebben ook de advocaten heel veel geïnformeerd over de gang van zaken en over het verloop van het onderzoek. We hebben ook externe deskundigen geraadpleegd voordat we de beslissing namen. Ook wetenschappers.
Maar ja, het zou natuurlijk het beste zijn als je daar zit. Jongens, ja. we hebben een soort communis opinio. Ja. We vinden eigenlijk allemaal hetzelfde.
Ja.
Hier zit het Openbaar Ministerie. Hier zitten de advocaten van de nabestaanden van de twee jongens die dood zijn. Hier zit iedereen. Maar dat was niet zo. Wat ging er mis?
Nou, naïeve droom van mij. Maar ik heb wel met de advocaten Fiek en Plasman op hun kantoor overleg gevoerd. Van, goh, kunnen we niet uiteindelijk tot het besluit komen om met z'n allen aan die persconferentietafel te zitten. Om de wereld te laten zien, ja, zo gaat het en zo is het afgelopen. Dat zou het allermooiste geweest zijn. Maar natuurlijk was dat voor de nabestaanden een stap te ver.
Ja, maar ik denk ook, Bart, jij neemt een dag nadat het is gebeurd de beslissing om zo in de media te treden.
Ja.
Om zoveel rugbaarheid te geven aan een afwijkende beslissing, laat ik het dan maar zo noemen.
Ja.
Dan snap ik wel dat je dan nog zegt, ja, ik bespaar de verdachte, en dan heb ik het over de juweliersvrouw, de rechtsgang. Maar ik wil tegelijkertijd wel de doelen bereiken die horen bij een openbare terechtzitting.
Ja.
Namelijk je afwegingen heel duidelijk naar voren brengen.
Ja.
Maar dan denk ik wel dat je je hand overspeelt door van advocaten te vragen om daar ook bij die persconferentie te zitten.
Ja, nou goed, ik heb daar in alle eerlijkheid met hen, in alle openheid over gesproken of dat tot de mogelijkheden behoorde. Ja. En daar hebben ze over nagedacht en het antwoord was nee.
Nou, ja.
Dat snap ik ook heel erg goed.
Ja.
En later is er dan ook een artikel 12 procedure gestart door die advocaten.
Ik ga even op het belletje. Hij is hier wel eens vaker ter sprake gekomen, hoor. Een artikel 12, maar IJs, wat is een artikel 12?
Bart heeft dus gezegd, ik heb het besluit genomen om de zaak niet te vervolgen. In ieder geval niet tegen de juweliersvrouw en beperkt tegen de juweliersman.
Ja.
En de nabestaanden van de twee doodgeschoten jongens, die hebben dan het recht om alsnog aan het gerechtshof te vragen om de vervolging. Dat de beslissing van deze officier of de gemiddelde officier onterecht is en dat het wel een bewijsbare zaak is en dat die ook naar de rechter zou moeten.
Ja, en dat is artikel 12, ja.
En wat is er tijdens die artikel 12 gebeurd? Want nou, daarmee werd het natuurlijk weer allemaal
zeker
nog weer groter.
Ja, En er is natuurlijk ook aangetoond dat die beslissing voortijdig is en niet volledig is geweest. En dat zeker als er twee jonge mensen om het leven zijn gekomen, dat er eigenlijk altijd een rechtelijk oordeel aan ten grondslag moet liggen. Nou, daarvan hebben wij gezegd, nou, het is natuurlijk een exclusief recht van het Openbaar Ministerie om te besluiten te vervolgen ja of nee. Dus je kunt niet zeggen dat het, omdat er twee mensen om het leven zijn gekomen, alleen al om die reden naar de rechter moet. Maar wij kunnen wel voorstellen dat de lat heel hoog ligt als je niet vervolgt terwijl er twee mensen om het leven zijn gekomen. Nou, dat hebben we helemaal uitvoerig in een ambtsbericht aan het gerechtshof uitgelegd, hoe wij tot die beslissing zijn gekomen. En uiteindelijk heeft het gerechtshof geoordeeld, ja, het klopt, als er twee mensen om het leven zijn gekomen, moet dat eigenlijk altijd wel naar een rechter. Maar in dit uitzonderlijke geval was het terecht dat het niet werd vervolgd.
Ja.
En dan houdt het natuurlijk gewoon op, hè, dan? Toch? Dan is er eigenlijk, dan zijn er geen middelen meer om. Kan je in beroep bij een artikel 12 procedure? Nee, is het dan gewoon.
Dat is het. Ja, tenzij er misschien ooit eens nieuwe ernstige bezwaren opduiken. Dat het verhaal toch iets anders ligt. Dat is dan iets waar je ooit nog eens een keer rekening mee moet houden. Maar dat is eigenlijk niet heel.
Dus dan heb je eigenlijk de overige juridische procedures. Dat was dus de juweliersman. Die moest voor de rechter komen voor verboden wapenbezit.
Ja.
Nou, hoe is dat afgelopen?
Die heeft minder gekregen dan het Openbaar Ministerie had geëist. En de reden was, zei de rechtbank, dat ook de persoonlijke omstandigheden en de ellende die de man door die hele zaak had gekregen, is meegewogen. Ik geloof 80 uur of 100 uur taakstraf.
Werkstraf, ja.
En 3 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.
Is dat een gebruikelijk vonnis voor
ja, indertijd,
wapenbezit?
Ja? Ja, kijk, nu zien we dat verboden wapenbezit heel zwaar wordt bestraft. Ja. 6-9 maanden.
Zeker.
En dat kan nog afhankelijk van de zwaarte van het wapen nog meer worden. In die tijd kon het wel voor mensen die er voor het eerst daarvan werden verdacht en onder verzachtende omstandigheden of begrijpelijke omstandigheden werkstraffen en iets voorwaardelijks uitkomen. Dus die beslissing is niet onbegrijpelijk.
En er was ook nog een derde overvaller, die is later gepakt. Weet je hoe het met hem is afgelopen?
Die heeft een gevangenisstraf van 3 jaar gekregen bij de rechtbank en die is bij het gerechtshof vrijgesproken.
Oh.
Dus het gerechtshof zei, er is onvoldoende bewijs om aan te tonen dat hij medeplichtigheid had aan de overval. Wat vast stond, althans, het Openbaar Ministerie heeft toen bij de rechtbank bepleit dat hij aan medeplichtigheid schuldig was.
Ja.
Omdat hij de overvalauto, de vluchtauto, had georganiseerd en geregeld. En dat hij 2 weken voor de overval in de juwelierszaak was geweest om daar een voorverkenning te doen.
Ja.
Nou, het staat vast dat hij in de juwelierszaak was geweest. Het staat ook vast dat hij die auto aan de jongens heeft gegeven. Maar, zegt het Hof, staat helemaal niet vast dat hij wist dat met die auto een overval gepleegd zou worden.
Oké, dus kijk, eigenlijk is het dan dus toch dat je gewoon dus dat blijft staan, dat er zoiets heftigs gebeurt en dat als je dan naar de straffen kijkt en de fallout, dat je eigenlijk moet concluderen, nou, dat is niet wereldschokkend wat daar van over is gebleven. Allemaal voor iedereen eigenlijk niet, behalve die 2 doden.
Ja.
Ja. Jij bent natuurlijk, wat natuurlijk ook wel bijzonder is dat jij voor altijd het gezicht bent van die zaak ergens. Ik bedoel, in de aanloop naar deze aflevering heb ik ook oude beelden zitten kijken waarbij Benedikt Fiek in de media optrad. Ik kan me herinneren dat heb ik al een paar keer gezegd vandaag, maar dat het een heel gigantisch ding was. Maar zeker, jij was daar het middelpunt van. Hoe kijk je daar nou op terug?
Ja, ik wist op dat moment heus wel dat het een enorme publiciteit zou geven. Dat het controversieel was. En ik vond toch dat we het moesten doen. En ik niet alleen op dat moment. Hè. En we hadden geen medelijden met de juweliersvrouw. Zeker niet. Maar we zagen wel wat er gebeurde op dat moment. En ja, het was gewoon voor ons op dat moment een onhoudbare situatie. We dachten, nou, we laten er nu gaan en we gaan het uitleggen waarom we dat doen. Ja, achteraf, wat IJssel net zei, je had ook kunnen kiezen om toch voor te geleiden naar bij de rechtercommissaris en dan te schorsen. Hè. Maar had ze nog 2 dagen zeker in een politiecel moeten blijven. Had ook weer op een andere manier opgelost kunnen worden, zeker. Maar ja, zo is het gelopen. Als ik dat allemaal van tevoren had geweten, had ik het ongetwijfeld weer anders gedaan. Maar,
ja? Wat was dan het belangrijkste geweest wat je anders had gedaan?
Nou, het allerbelangrijkste was dat ik tijdens die eerste persconferentie dan zeker niet gezegd zou hebben. En als later blijkt, nadat wij het allemaal tot op de bodem hebben uitgezocht, dat het noodweer is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we er niet gaan vervolgen. Dat had ik toen op dat moment niet moeten zeggen.
Want daarmee?
Dan ga je mensen in verwarring brengen en op het verkeerde been zetten. Kennelijk heb ik dat ook gedaan. Daar ben ik ook op aangesproken natuurlijk. Ook door de journalisten. Wat heb je daar nou gezegd? Wat is dat nou? En toen waren er ook nog journalisten die zeiden, ja, zojuist heeft de hoofdofficier de verdachte vrijgesproken. Wat helemaal niet kan, maar goed.
Nee.
Ja, dan gaat het spel op de wagen.
Wat nou als een juwelier hier in Amsterdam denkt, nou, dat met dat echtpaar in Deurne, dat is ook goed afgelopen. Ik schaf een wapen aan, want ik loop ook een risico van een overval. Het is me al een keer gebeurd. Ik schaf het aan. En als het gebeurt, ja, dan kan ik ook mogelijk een dag daarna worden vrijgelaten.
Ja.
Zo werk je eigen richting in de hand en dat mag niet.
Nee.
Burgers mogen geen geweld gebruiken. Geweldsmonopolie ligt bij de politie. Dus we moeten vooral niet mensen stimuleren om dat te doen. En zo'n beslissing, zo'n vooruitstrevende beslissing van destijds, kan ertoe leiden dat bepaalde mensen denken, ja, ik ga mezelf ook beveiligen. Net zoals bijvoorbeeld in Texas.
Ja, dat was ook heel risicovol. Maar wat jij zegt, dat klopt helemaal. Zo is het. Het mag eigen richting nooit in de hand werken. We hebben dat ook uitvoerig in die persconferentie, die tweede, gezegd van verboden wapenbezit. Beste mensen, ga nou niet naar deze zaak kijken op die manier. Dat blijft een ontzettend ernstig strafbaar feit. Niet doen. Het MKB heeft zich er toen de tijd ook nog mee bemoeid. Hè. Die vonden ook van, nou oké, dan mogen we dus. Nee, mag niet. Er staan zware straffen op, nog steeds. En inderdaad, de laatste jaren zelfs strengere straffen.
Ja, veel strenger
dan 10 jaar geleden. En dat is niet voor niks natuurlijk.
Denk je buiten deze aflevering, want nu denk je er natuurlijk wel eens aan terug. Denk je er nog geregeld aan terug? Want het is eigenlijk een stuk rechtsgeschiedenis geworden dit.
Nou ja, als ik eraan terugdenk, denk ik vaak nog wel, hoe zou het. Ik hoop dat het goed gaat met die mevrouw en ik hoop dat de nabestaanden rust hebben.
Weet je toevallig of zij ooit nog in contact is gekomen met de nabestaanden?
Weet ik niet, nee.
Ja.
Bart Nieuwenhuizen, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat IJssel Siemen. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.